voor gaan bidden en ook voorbeden doen voor de andere dingen. Lieve Vader in de hemel, getrouwe God, Heer, wij danken u dat u de God bent die boven alle dingen uittroont. Heer, u zit onwankelbaar op de troon en alles om u heen looft uw heilige naam en knielt zich neer zingende heilig, heilig, heilig is de Heere. Waardig is het lam, want hem komt toe alle lof, aanbidding en eer. Wat is het een heerlijke gedachte en een troost en een zekerheid in geloof, Heer, dat als op aarde alles wankelt en daar en de Satan rondgaat als een briesende leeuw, dat we mogen weten dat u onwankelbaar op uw troon zit. Heren, wij bidden u, Heer, in ons eenvoudige bestaan, Heer, dan is het zo verleidelijk om onze oren te laten hangen naar de angst, Heer, naar de bitterheid en soms zelfs de boosheid. Heer, als we willen vechten in eigen kracht, als we de wereldproblematiek en ook in ons eigen land, wat van crisis tot crisis gaat, wil oplossen, Heer, door eigen werken, door eigen oplossingen. Heren, mogen dan ook iedere keer weer beseffen, Heer, dat u het bent die als eerste gesproken heeft en het was, en als laatste zal spreken en het zal zo zijn. Heren, en dan is het geweldig en een troost om te weten dat we die God mogen kennen. Heer, die een gezicht heeft gekregen in zijn Zoon, de Heer Jezus. Heer, die in de gestalte van een dienstknecht naar deze wereld is gekomen om ons vrij te maken, om ons los te kopen. Heer, van de klauwen van de Satan. Heer, van de krochten van de zonde. Dank u voor het offer wat u heeft gebracht aan het kruis van Golgotha. Dank u voor uw grote liefde waarmee u ons eerst heeft lief gehad, voordat wij u konden liefhebben. Ja, dank u wel, Heer, dat u ons lief heeft gehad. Heer, terwijl we eigenlijk de dood verdienden. Een eeuwiglijk verderf. Heer, u heeft ons weggekaapt ervan. Heer, niet op basis van onze werken, Heer, maar op basis, Heer, van het verlossend werk van de Heer Jezus. Het plaatsvervangend en verzoenend sterven van uw Zoon, die gestorven is in onze plaats. Waardoor wij mogen zeggen, ja, met vrijmoedigheid mogen wij naderen tot de troon der genade. Vader, dat alleen al zal een reden zijn om de lofzang voor u niet te stoppen. Alleen dat zal een reden zijn om u eeuwig te bezingen. Heer, maar uw grootheid, Heer, bemoeit zich met de kleine mens. Kleine mensen zoals wij met ons leventje. Heer, waar op ons niveau zoveel kan gebeuren. Waar we te strijden hebben, waar we te lijden hebben. Heer, waar we onze zorg hebben. Heer, dank u wel dat u in al uw grootheid zich ook wil bemoeien met ons kleine mensen. Heer, en dan mogen we ook elkaar voor uw troon brengen. Heer, als het gaat om de broeders en zusters die te maken hebben met ziekte, met lijden. Heer, soms langdurig, soms zeer intens. Vader, we bidden ook voor broeder Scholten en zuster Paulien Gerrits. Heer, die onderzoeken en operaties te wachten staan. Heer, wilt u hen zegenen. Heer, met rust en vrede in het kennen van u. Zegen ook de handen van de doktoren. Maar vader, er zijn nog veel meer namen in onze gedachten die u kent. Als het gaat om onze kinderen, familie, heren, vrienden, buren, gemeenteleden. Heren, wilt u uzelf openbaren in alle kracht en rust. Heer, en in de genezing als dat in uw wil ligt. Vader, we zeiden dat u een God van dichtbij bent. Maar u bent ook de God van trouw. En als we denken aan de trouw van God, dan denken we ook aan uw volk Israël. Waaraan u uw trouw en uw belofte gegeven heeft. Vader, en het lijkt zo alsof ze alleen aan het spartelen zijn tussen de volken van geweld. Heer, wij bidden u. Ontfermt u zich over uw volk. Heer, ontfermt u zich over hen die u niet kennen, die u ook hebben losgelaten. Een volk wat het wil zoeken misschien in eigen kracht, in de kracht van wapenen. Aan de ene kant begrijpelijk. Aan de andere kant, Heer, het grootste wapen bent u zelf. Heer, want u bent de God die strijdt voor uw volk. Omwille van de verbonden die u gesloten heeft. Omwille van uw trouw. Wij bidden, Heer, voor alle mensen die in dit conflict gerold zijn, schuldig en onschuldig. Heren van uw volk, maar ook iedereen die lijdt onder misdadige regimes. Vader, u kent uw kinderen. We bidden ook voor de christenen ter plekke, voor de kerken die daar zijn. Heer, die ook willen getuigen van u. Vader, zegen ook de Nederlandse kerken. Heer, waarin, ja, waar uw volk soms, nou ja, op een gemakkelijk middelpunt gezet wordt. Heren, waar de keuze te makkelijk is. Want wie zijn wij? Vader, ik bid ook voor het getuigenis binnen de kerken. Heer, dat we ons ook zullen scharen achter het volk waar u zich achter schaart. Vader, zonder onrecht uit de weg te gaan. Maar wel wetende, heren, dat het een strijd is niet alleen maar tussen vlees en bloed. Maar ook een strijd is in de hemelse gewesten. Heer, waar Satan probeert om alles wat u lief is kapot te maken. Of het nou uw kerk is, of het uw volk is, of het uw land is. Vader, of het wat dan ook maar zal zijn, uw schepping. Maar vader, we weten dat u straks alles nieuw zult maken. Heer, en dat uw wederkomst aanstaande is. Heer, want de weeën volgen elkaar steeds sneller op. Heer, we zien de tekenen van de tijd. Heer, en het vraagt waakzaamheid, volharding, maar ook het hoofd omhoog, want de koning komt. Heer, bouw zo ook deze gemeente. Bouw ook ons, ook vanmiddag als we uw woord openen. Heer, wilt u erin leiden, in Jezus' naam. Amen. Voordat wij straks uit de Bijbel gaan lezen, gaan we ook een mooie psalm zingen, die ook te maken heeft met het gebed. Het is psalm 122 en dan in de woorden van lied 353. Waar staat vrede voor Jeruzalem? Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu, vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere onze God, zal ik het goede voor u zoeken. Lied 353, alle drie de versen. Wij lezen met elkaar vanmiddag uit Exodus, hoofdstuk 34, vers 1 tot en met 11a. Exodus 34, vers 1 tot en met 11a. Terwijl u het gedeelte opzoekt, we zitten in het boek Exodus op het moment dat opnieuw voor de tweede keer de stenen tafelen aan Mozes worden meegegeven. De eerste keer, daar is het behoorlijk misgegaan. Want de eerste keer is Mozes 40 dagen op de berg geweest en kwam met de stenen tafelen naar beneden. En toen hij beneden aankwam, trof hij het volk aan rondom een gouden kalf. En ze dansten, en ze jubelden, en ze zongen en zeiden, dit is onze God. Ze hadden geen nieuwe God gemaakt, maar gezegd, dit is de God, zo eentje willen wij ook hebben. De God die gemaakt is naar het beeld hoe mensen denken dat een God eruit moet zien. Vol kracht, vol majesteit, vol bling bling. En dat moest de God voorstellen. Het heeft God boos gemaakt. Het heeft God gezegd, zo wil ik niet verder. Zelfs zoekt u het maar uit. Ga u maar met uw volk verder. Ik kom er zo op terug. Maar dan vraagt Mozes namens het volk om vergeving. Vind toch genade in uw ogen. En dan gaat Mozes opnieuw de berg op. En hier lezen wij vanaf vers 34. Hoofdstuk 34 vanaf vers 1. Toen zei de Heere tegen Mozes. Hou twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafel stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï beklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen en ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hiel Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de Heere hem geboden had. En hij nam de twee stenen tafel in zijn hand. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei, Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Toen zei de Heere, zie, ik sluit een verbond. Ten overstaan van heel uw volk zal ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de Heere zien. Want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Houd u aan wat ik u heden gebied. Tot zover. Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus. Welke God presenteren wij? Als we kijken, zoals ik net zei, in de context van Exodus, dan was het al snel gebeurd bij het volk. Terwijl Mozes op de berg was. 40 dagen. Hij had het aangekondigd. En het volk had beneden een eigen godsafdruk gemaakt. Laten we wel zijn, het gouden kalf was niet een nieuwe god. Maar het was een afdruk van God zoals het volk dacht dat God zou zijn. Mooi. Eentje zoals alle andere volken ook hebben. Eentje waarmee je binnen kan komen. Eentje waarvan men zegt, wauw, mooi en prachtig. Eentje die aanzien heeft met al het goud en zilver en alles erop en eraan. Ja, zou je denken, dat zou ons niet meer overkomen. Ik heb nog geen gouden kalf de kerk in gezien, hoewel goud en zilver zijn menige kerk niet vies van. Maar tegelijkertijd denk ik, maar wat eigenlijk wel? Want in onze gemeente, of laten we zelfs in onze gedachten even meenemen, hebben we misschien dan niet een gouden kalf. Maar wel vaak iets wat erop lijkt. Want ook christenen zijn goed in het vormen en het nadenken over hun eigen godsbeeld. Gewoon de simpele vraag, hoe zou jij willen dat God zou zijn? Welke God is populair in de samenleving? Met welke God kan ik binnenkomen? Zoals Israël gelijk wilde zijn aan de andere volken en alles wat er omheen liep. Maar vandaag, met welke God mag jij binnenkomen bij je buren? Ja, dan gaan we natuurlijk niet beginnen over een God van hel en verdoemenis. Nee, daar maken we ons niet populair mee bij de mensen. Nee, daarom willen we graag een leuke God presenteren. En dan zingen we liedjes over leuke dingen en het mooie. En dan zeggen we, hebben het over zegen en voorspoed en alle dingen die God gaat brengen. Een soort geestelijke ober die je leven verrijkt. En ik merk dat dit soort dwalingen heel makkelijk de kerk binnensluipen. En dan zeggen wij nog zo hard, nee hoor, wij hebben geen gouden kalveren meer. Israël toch, wat heb je gedaan? Maar hoe kunnen wij soms niet in 40 dagen, maar wel in 40 jaar in ons land, soms afdwalen van wie de Heere is? En door een gebrek aan kennis zien we vandaag de dag allerlei stromingen een beeld van God maken. Maar het is vaak een beeld die in de verste verte niet lijkt meer op wie de Heere zelf zegt te zijn. Waar we vandaag uitkomen bij Exodus 34. Waar God op een harde manier het volk corrigeert. Jullie denken dat ik dat ben? En dat maakt de Heere woedend. Hoe kun je in 40 dagen zoiets van mij denken? Maar ik denk dat wij vandaag de dag op dezelfde manier wel eens bezig kunnen zijn. Welke God presenteren we aan onze kinderen en onze kleinkinderen? De lieve, aardige God. Altijd vriendelijk en lachend. De God die een oogje dichtknijpt, want ja, alle zonden zijn toch in de diepste put geworpen. Misschien ben je zo opgegroeid, misschien kom je dit soort beelden tegen. Maar je kan ook de hele andere kant getroffen hebben. De altijd boze God. De hoog verheven God die altijd controlerend is. Die altijd jou achter ieder hoekje ziet. De altijd verontwaardigde God die ook geen moment van met enige goedkeuring naar je kan kijken. Die opvoeding kan je ook gehad hebben. En ook is dat niet de God die we kennen uit Gods woord. God presenteert zich zoals hij wil zijn. Zoals hij daadwerkelijk is. We hebben wel een belangrijke taak in onze samenleving in hoe wij spreken over de Heer. Vaak spreken we de Heer op een manier dat wij het zelf ook prettig zouden vinden. Zoals wij denken. En dat is ook direct een belangrijke les ook uit Exodus 33. We hebben dan geen gouden kalf, maar in onze gedachten maken we ook de God zoals wij hem graag zouden willen zien. Maar laten we niet vergeten dat de Heer ons wel roept om ook door ons heen zijn woord en ook zijn hele zijn en laten wil gebruiken. Vergeet niet dat het een taak van een christen is om God in al zijn heerlijkheid te laten zien. En dan heb ik het over de hele breedte. Van Gods oordeel tot Gods liefde. Van waarheid en liefde. Van hoog verheven, maar ook dichtbij. De God die bijna niet in woorden te vatten is, maar toch woorden geeft aan wie hij is, zoals we zien hier bij Mozes. Besef dat ook wij in de gemeente moeten nadenken over de God die met ons meegaat. En dat we naar onze kinderen het beeld doorgeven wat God zelf zegt te zijn. En niet een beeld wat wij denken dat God is. Hoe wij graag wensen dat God is. Of hoe wij God in onze cultuur kunnen passen. En dan is Exodus 34 toch wel een van de meest kernachtige beschrijvingen. Niet van Mozes over God. Maar God die zichzelf openbaart. Dat is zo mooi. We krijgen hier niet het godsbeeld van Mozes mee. Maar God zelf zegt, ik presenteer je wie ik ben. Ik laat zelf zien wie ik ben. Ik ben namelijk die ik ben. En dat is zo mooi. Maar ook een gedeelte wat vragen oproept. Want we zien hier de God die twee gezichten kan hebben. De God die zegt, ik zal zegenen tot in het duizendste geslacht. Maar ook de God waar die zegt, ik zal vervloeken tot in het derde en het vierde geslacht. En wat nou als je het vijfde geslacht bent? Merk je het dan niet meer? Is het dan klaar? En wat betekent dat dan? Deze God, als jij toevallig dan dat vierde geslacht bent en afgestraft lijkt te worden voor de daden van je overgrootvader? Is dat dan de God die we in deze wereld willen presenteren? Wat als je er niks aan kan doen? Laten we eens kijken wat de Heer hierover te zeggen heeft. Maar laten we eerst eens beginnen inderdaad bij de context. De context is belangrijk om te zien. Dit gedeelte van Gods presentatie, wie hij is, staat niet los. Maar staat los, niet los, maar staat in de context van het hele gebeuren rondom het gouden kalf. En de woorden, ik vraag je om even mee te lezen, die zijn vrij heftig. Als je kijkt naar Exodus 32 vanaf vers 7. Exodus 32 vanaf vers 7. Daar als dat gouden kalf naar voren gekomen is. Moet je eens kijken wat de Heere dan zegt. Tot een dramatische setting. Toen sprak de Heere tot Mozes. Ga, daal af, want dat was de eerste keer op de berg. Want uw volk. Er staat opeens uw volk, niet meer mijn volk. Uw volk, Mozes. Dat u uit het land Egypte hebt geleid. Voel je hier de boosheid van de Heere? Want de belijdenis van Israël is, dit is mijn volk. En ik heb u geleid uit het diensthuis van Egypte. En hier zegt de Heere, zoek het maar uit. Gaat u maar aan de slag. Want uw volk, u heeft het Mozes uit Egypte geleid. Heeft verderfelijk gehandeld. Ze zijn afgeweken van de weg. Ze hebben een kalf gemaakt. Ze buigen zich ervoor neer, offeren en zeggen, dit zijn uw goden Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Hier proeven we de boosheid van de Heere. En God zegt eigenlijk, ik ga helemaal niet meer mee. Ik ga niet meer mee met dit volk. Het is een halstarrig volk en 3000 mensen vinden hier ook de dood. Een dramatische consequentie. God zegt eigenlijk, laat dat los. Mozes, het is jouw volk. Jij bent de leider. Ik wil jou desnoods nog zegenen, maar tot zover. Ik ga niet meer mee. En dan moet je eens kijken, en dan in Exodus 33, vers 2 en 3. Ik zal een engel voor u uitzenden. God zegt, ik ga niet meer mee. Ik zal een engel voor u uitzenden. Ik zal de Canaanieten, Amorieten, Hethieten, Ferezieten, Hevezieten en Jebusieten verdrijven naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zelf zal niet in uw midden meetrekken. Omdat u een halstarrig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Hij zegt eigenlijk, Mozes, het is maar beter dat ik niet meega met jullie. Mijn boosheid is zo enorm. Dat jullie dit voor mijn aangezicht gedaan. Het is beter dat jij maar gaat. Zorg dat jij de succesvolle leider bent. Maar omwille van jullie. Omwille van je heil. Omwille van alles wat er nog achteraan laat het maar niet doen. En dan is het Mozes. Het gaat hier allemaal aan vooraf, hè? En Mozes schrikt. Hij is bang, hij is bevreesd voor alles wat er gebeurt. En dan in Exodus 33 vanaf vers 13, dan staat er, o Heere, nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen. En hij smeekt hier de Heere, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En de Heere zei, en dan zie je dat wat bidden doet bij de Heere. Het grieven van de heiligheid van de Heer, maar het gebed van Mozes. Moet je eens kijken wat hier dan gelijk gebeurt. Het beleidend gebed doet het hart van God als het ware smelten. Moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Zal het dan zo gaan? En dan is Mozes helder in vers 15. Toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet vertrekken. En even later in vers 20. U zou mijn dan spreekt hij, mag in vers 18, sorry. Toon mij toch uw heerlijkheid. Het is zo dramatisch wat hier vooraf gaat. De Heere dreigt af te haken. Mozes die bidt het eelt van zijn knieën als het ware. Heere, zonder u kunnen we nergens heen. Zonder u is er geen heil, geen toekomst, geen beloofd land, is er helemaal niks. En dan zegt in vers 17, in hoofdstuk 33, ik zal doen, zei de Heere. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. God luistert naar het gebed van Mozes. Maar Mozes vertrouwt het niet. Ja. Hoe ga ik het zien? Toon mij dan uw heerlijkheid. Mozes wil als het ware die heerlijkheid. Mag ik u zien? Mag ik u dan zien? Mag ik het bewijs hebben dat dit waar is? Want hij begint te twijfelen aan alle kanten. En het liefste zit hierachter dat hij het gezicht van de Heere wil zien. Maar dan staat er zo mooi in vers 19. Ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar luister even, wie zegt dit nou? Dat zegt de Heere zelf, hè? Ik zal de naam van de Heere uitroepen en mijn goedheid zal aan u voorbij komen. Want vers 20 zegt, u zou mijn aangezicht helemaal niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Er is ook niemand die God gezien heeft. Ook Mozes heeft God niet gezien van aangezicht tot aangezicht. God zegt, het is maar beter dat je mij niet ziet. En dan zien we ook, en nu komen we bij Exodus 34, dat opnieuw Mozes naar boven gaat. En de dieren en de mensen, ze mogen niet in de buurt van de berg komen. Maar wat staat er? Wat heeft God gezegd in vers 19 in hoofdstuk 33? Ik zal mijn goedheid voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. En als er Heere met vier hoofdletters staat in de HSV-vertaling, dan staat daar altijd JHWH, de godsnaam. En dan gebeurt daar iets. Want Gods heerlijkheid is niet in het zien, in het letterlijk zien van God, maar in wie hij is. En dat was toen en dat is vandaag nog steeds. Heel veel mensen zeggen, oh, als ik God nog een keer zou mogen zien, dan zou ik het zeker weten. Als ik toch een briefje zou krijgen met letterlijk het handschrift, dan zal ik geloven. Hoe vaak mensen niet met wonderen en tekenen aan de haal willen gaan. En God zegt, het is maar goed dat je mij niet ziet. Want ik ben een verterend vuur wat jij niet aan zou kunnen. Maar je krijgt mij te zien. En hoe krijgt de mensheid God te zien? En dat is het moment dat we hier die berg op gaan. En het vee beneden moet blijven en zelfs niet bij de berg mag grazen. En dan komen we bij vers 5 in hoofdstuk 34. Het is niet te zien in het letterlijk, dat zal verwoest zijn. Maar de heerlijkheid van God is te zien in het handelen van God. God gaat handelen. En dan komen de twee dingen. In het eerste gedeelte zien we dat opnieuw de twee stenen tafelen gegeven worden. Het woord van God. En het woord van God zijn de 10 geboden. Leef. Doe dit en gij zult leven. En uiteindelijk daarna Gods handelen. Want dan daalt de Heere neer in een wolk. En als opnieuw die twee stenen tafelen gemaakt zijn in vers 4. Daarna daalt de Heere neer. En zien we de diepe relatie tussen het woord van God en wie God is. De verbondsrelatie. En dan gebeurt er iets bijzonders. De Heere daalt neer in een wolk en ging daar bij hem staan. En riep de naam van de Heere uit. Dit was gezegd tegen Mozes in vers 19, vorige hoofdstuk. Ik zal mijn goedheid voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar Mozes had nog geen Bijbel. Mozes had de verhalen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar wat wij kennen, hebben wij van Mozes onder andere. En hier ontvouwt de Heer wie hij is. En je hoort op de achtergrond, ik ben geen gouden kalf. Ik ben niet wat jullie denken. Ik ben niet zoals de goden om jullie heen. Ik ben niet zoals wat de andere volken maken van goden. Want die waren gek op gouden kalver en beesten en dieren en stieren en bokken. Ik ben het niet. En dan gebeurt er iets heel bijzonders, waar we makkelijk aan voorbij lezen. Vers 6. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij. En dan komt de goedheid van de Heere voorbij. En proef hier de woorden van goedheid. Barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid, trouw. Lijkt wel de vrucht van de geest. Dit is wie Jezus is. Dit is hoe een christen gekenmerkt moet zijn. Maar waar we aan voorbij lezen is de eerste twee woordjes. Heere, Heere. Je zou bijna denken, is dat een foutje van de schrijver? Dit is namelijk de enige plek in het Oude Testament waar Heere, Heere achter elkaar staat. 2 keer Yahweh. Maar wat betekent Yahweh? Ik zal er zijn. Als we nu eens even nadenken over wat hier allemaal gebeurt. Ik heb natuurlijk niet voor niets net Exodus 32, Exodus 33 stukken met u gelezen. En we lezen dat God zegt, ik ga gewoon niet meer mee met jullie. Ik zal er niet meer zijn. En wat wordt hier nou zo sterk benadrukt? Namelijk het wezen van God met het handelen van God. Zijn wezen is namelijk barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. En dat is mooi praten, maar als er niks van terecht komt, is het inhoudsloos. Voor God en ook voor zijn volgelingen. Maar zijn naam betekent ik zal er zijn. En dit is de enige plek waar het 2 keer achter elkaar staat. En God zegt hier, ja, Mozes, ik zal er zijn. Ik zal er zijn. En deze dubbele resonans komt van, ik laat jullie los. Zoek het maar uit. Mozes, leid jij het volk maar. Ik zal er zijn. Want het is de Heere zelf die roept. Het is niet Mozes die dit zegt. De Heere zegt het zelf. Ik ben Heere, Heere. Ik zal er zijn. Mensheid, ik zal er zijn. Israël, ik zal er zijn. Oh, en mocht Israël dat vandaag toch eens diep laten doordringen. Ook vandaag, ik zal er zijn. En als Iran zijn pijlen afvuurt, ik zal er zijn. Zoek het bij mij. Want wat was het gebed van Mozes? Laat mij uw heerlijkheid zien. Toon mij toch uw heerlijkheid, vers 18, hoofdstuk 33. Toon mij uw heerlijkheid. Vandaag, ik zei net, wij maken soms onze eigen beelden van God. De God die wij graag in ons zondige bestaan willen zien is de grote God met spierballen. De God waarmee we binnen kunnen komen, de God waar de wereld blij mee wordt. De God die concurreert met alle leiders en afgoden van vandaag. Dat is ook hoe ze de Heer Jezus binnenhaalden op Palmzondag. Dit is de man die de Romeinen uiteindelijk Jeruzalem uit zal slaan. Dit is de hij die zal bevrijden en al onze problemen uit de weg zal halen. Dit is de God van welvaart en voorspoed, roepen de leiders van vandaag in enkele kringen. Dit is de God die we moeten hebben. Dit is de God die jouw succes gaat brengen. Die jou zal verheerlijken. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Zodat wij kunnen zeggen, ik en mijn God. Nee. Toon mij uw heerlijkheid, smeekt Mozes. En waarin wordt de heerlijkheid van God nou zichtbaar? In ik zal er zijn. Zo puur. En dat is het heil van deze wereld. En als ik zal er zijn betekent dat ik zal er zijn in Christus, de komst van de Heer Jezus naar deze wereld betekent, dan is dat in zijn eerste komst en de tweede komst dezelfde woorden. Ik zal zijn. Ik zal nooit loslaten. Wat een troost. En als straks het hele boek Openbaring zich ontvouwt met alle apocalyps erbij. En de Heere zal zijn. Wie gaan we dan ontmoeten? De God die zichzelf presenteert als barmhartig en genadig. Geduldig. Rijk aan goede tierenheid en trouw. Dat is de God die bezongen wordt in Openbaring 4 en 5. Dat is de heiland op de troon. Dat is, zoals de Heere zegt, te willen zijn aan ons. Ik zal er zijn. Het is geen schrijffout, het is geen vergissing, maar een troostvolle benadrukking. Wat een genade na alle zonden die er gedaan zijn. En dan zien we de kenmerken die horen bij dat handelen in het verbond. Barmhartig. Rachum staat er in het Hebreeuws. Een verwijzing naar de baarmoeder. Barmhartig is beschermend zoals een kind beschermd is in de veilige moederschoot. Maar dan staat er nog iets moois. Langmoedig. Geduldig wordt het ook wel genoemd. Weet u wat er in het Hebreeuws staat? Er staat iets heel bijzonders. Daar staat, en dat is niet lachwekkend bedoeld, maar het staat er wel lang van neusgaten. Dan zou je denken, hè? Ik heb nog even gevraagd bij mijn Hebreeuwse lerares, klopt het wat ik lees? Ze zegt, ja, dat klopt. Lang van neusgaten staat er letterlijk. En weet je wat het mee te maken heeft? In een ander beeld dat we ook uit de Bijbel kennen, dat als iemand heel boos is, je hebt er zelfs een emoticon van, dat er van de stoom uit je neus komt. Zo boos bent, briesend, dat het stoom uit je neus als het ware komt. Dat betekent dat je snuivend als het ware van boosheid. En dat gaat dan door de neus heen. En we lezen het ook in bepaalde termen van oordeel in de Bijbel, dat God door de neus gaat, de rook door de neusgaten komt. Van boosheid, van oordeel. En als hier staat, lang van neus gaat, dat God geduldig is met zijn oordeel. Dat hij veel kan verdragen, dat hij geduldig is in alle ellende die mensen kunnen veroorzaken. Dat hij niet gelijk boos is en niet gelijk afstraft, maar geduldig is met de mensheid. Allemaal genade, allemaal trouw. Ja, goedheid bewijzend na zonde en ongerechtigheid aan duizenden. Met deze opsomming van eigenschappen geeft de Heere aan zijn verbondstrouw. Ondanks menselijke zonde het blijft bestaan. Je moet denken aan 2 Korinthe 5 vers 18 waar staat, en dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Hij heeft zichzelf openbaard in al zijn heerlijkheid. En zijn heerlijkheid is niet in geld en goed, maar is in wie hij is. Ik ben erbij. Barmhartig, genadig, geduldig, rijk en goede tierenheid en trouw. Dat is de God die zich openbaard heeft. En dat is de God die zichtbaar moet worden in het leven van zijn volgelingen. Dicht bij het woord. Het woord van de verzoening. Dat is het effect. Gods heerlijkheid wordt zichtbaar. Vers 7, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Aan duizenden. Wauw. Maar dan. Dan komt die moeilijke tekst. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en het vierde geslacht. Dat is een lastige. Maar let goed op de aantallen. Het derde en het mogelijk zo mogelijk het derde en vierde geslacht. Waarom niet het vijfde? Waarom zou God de schuld die ik doe vergelden aan mijn kinderen? Dat voelt als onrecht. Maar we kunnen toch niet om deze tekst heen. En bovenal niet om het andere kenmerk van de God van Israël, namelijk dat hij ook een rechtvaardig God is. Niet alleen maar een mooie God die met een haai over de bol alles maar goedkeurt. Maar ook een vergeldend God. Die oordeelt naar het handelen van de mens. Maar laten we helder zijn. Ook in de Bijbel is een kind niet altijd verantwoordelijk voor de daden van hun ouders. Denk aan de blinde jongen die bij de Heer Jezus gebracht wordt, waarvan de mensen vragen aan Jezus, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders? En dan zegt de Heer Jezus, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Kortom, ook de Heer Jezus laat zien, een kind is niet verantwoordelijk voor de daden van een ouder, maar je kunt wel de consequenties dragen van de daden van ouders, van familie of zelfs van een hele maatschappij. Dat heeft te maken met oorzaak en gevolg. Want die derde en het vierde geslacht, dat is eigenlijk de maximale reikwijdte van hoe wij een familie kunnen hebben. Ik ken mijn ouders, ik ken mijn opa en oma en ik heb heel vroeger ook nog mijn overgrootouders gekend. Dus ben ik de vierde in lijn. Nou leven wij in een maatschappij waarin wij allemaal in ons eigen hokje zitten. He, pa en ma wonen hier, kinderen wonen daar, daar woont een broer, daar woont een zus. En opa en oma, die hebben daar nog ergens weggefrommeld. En dan zien we uiteindelijk, he, af en toe is de familie op een verjaardag of op met kerst of Pasen, dat soort dingen. Maar in de tijd van Israël leefde men samen. Je noemt dat in het Engels een compound. In het hedendaagse Israël een kibbutz. He, waar je samen leeft, samen eet. En je moet je eens voorstellen dat wat hier staat, dat de gevolgen van iemands gedrag dus wel zichtbaar zijn. Ook in onze samenleving. Want je zou maar de gevolgen dragen van een opa of oma die zwaar aan de alcohol zitten. En ik ken ze, die kinderen, die kleinkinderen die geleden hebben onder het gedrag van ouders. Misschien zit je hier zelf en ben je zelf slachtoffer geweest van het gedrag van ouders, van het falen. En dan kun je niet zeggen, ik heb gezondigd, maar je draagt wel de consequenties. En dat is wat hier heel duidelijk zichtbaar wordt. Het is niet de zonde van één persoon, maar het heeft wel effect. Zoals dronkenschap, afgoderij, overspel, waar je mee omgaat, daar raak je mee besmet. En het effect wordt zichtbaar op de hele familie. Want als één iemand zijn handjes niet kan thuishouden, dan heeft dat effect op het gezin. En dan is er onrust en gedoe in het gezin. En dan gaat het hier nog over bepaalde zaken. Maar als de afgoderij binnenkomt, met alle afgoden erbij, dan zie je dat hele families kunnen meegaan daarin. En dat ook daarin oorzaak en gevolg, en dus ook het ontbreken van zegen weg is. En de ellende wordt doorgegeven. Het kan ook zo zijn dat als een maatschappij uiteindelijk van God losgaat, en dat waar wij ook in staan, wij dragen de consequenties daarvan dat de keuzes in onze maatschappij gemaakt worden. Het feit dat je overal maar kan kopen en doen op zondag als er niks aan de hand is. zelf graag een rustdag wil hebben. Weet je, het maakt niet uit, maar we leven er wel onder. We leven onder de consequenties van alle keuzes die ook voor ons gemaakt worden. Of het nou door de ouders is, of door politiek, of door mensen om ons heen, op je werk, op school. En dan zit er opeens een verschil tussen het niet doen en het wel doen. Het doen van Gods wil, het verheerlijken van God in je leven, zal een effect hebben op duizenden. En dat maakt het grote verschil. Wat de Heer wil duidelijk maken. Wie mijn wil doet. Wie de heerlijkheid van de Heer laat doorschijnen in het leven. Daar zal nog jaren over gesproken worden. Daar zullen kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Het zal een rijkwijd hebben van buren, gezin, familie, school, alle plekken. Wie de heerlijkheid van de Heer laat doorvoeren in zijn leven. Ja, we dragen de consequenties soms. Van pijnlijke dingen. Maar God zegt, wie dicht bij mij blijft. Een volk wat wil wandelen in mijn wegen. Die zal een lange zegen kennen. Daar zal het effect enorm voor zijn. Dat zal tot in duizenden zijn. Er staat ook heel mooi in de Statenvertaling, ook wel heel mooi. Hè? Er staat, die den schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen. Daar staat het over bezoekende. Het heeft een effect. Het draaft door naar dingen. En of het nou het goede of het verkeerde is, het heeft effect. Die de schuldigen niet onschuldig houdt. God gaat ook niet aan de zonde voorbij. Hij kan niet doen alsof de schuldige onschuldig is. Hij bezoekt de ongerechtigheid. Maar het mooie in het geloof is, dat in die doorgevende negativiteit ook een draai kan komen. Want hier zien we als Mozes beleidt, Heere, wees ons genadig. En beleidt, zoals David ook beleidt in Psalm 32, in Psalm 51, Heere, wees mij genadig en reinig mij. Dat het effect enorm kan zijn. Ik heb al zo vaak nu in mijn 18 jaar voorgangerschap gezien dat mensen echt een draai mogen maken in hun leven. We hebben vanmorgen twee jonge jongens gedoopt. Eentje van 16 en eentje van 19. En een jongen die helemaal van pad af was. En ik zag het al een paar weken geleden. Je gezicht is wat anders, zei ik tegen hem. En die jongen is zo diep de Heer Jezus leren kennen. In al zijn eenzaamheid en pijn. En het effect had vanmorgen 80 vrienden meegenomen naar de kerk. Waarvan een heel groot gedeelte helemaal niet kerkelijk was. En vanmiddag was er een lunch, daar ben ik nog even naartoe geweest voordat ik hier naartoe kwam. Ik heb vele mensen gesproken die zo onder de indruk waren. Die zeiden, dit kan niet uit jouzelf zijn. En dat is waar de goedheid van de Heere een generatie kan breken. Ik heb mensen zien veranderen in de vrucht van de geest. Die omdraaiden nadat ze Jezus hebben leren kennen. Die van boze, bittere mensen mensen van geduld en vrede worden. Waar uiteindelijk de kinderen niet meer schreeuwend doorgaan, maar veranderen. Ik weet nog wel eens toen ik voor de klas stond, dat je wel eens dacht, dan kreeg je een nieuwe klas. Dan dacht ik bij sommige kinderen wel eens, waar heb je dit nou toch allemaal vandaan? Ik had op een gegeven moment een jongetje en die schreeuwde alles bij elkaar. En bij iedere dingetje wat tegen zat, gelijk een grote mond te schreeuwen. Totdat ik moeder tegenkwam op de ouderavond. En toen dacht ik, ja, nou begrijp ik het. Maar dat is zo'n ding. En als die weer kinderen krijgt enzovoort. En als de gebrokenheid wordt doorgegeven en wordt doorgegeven en wordt doorgegeven. Maar als de goedheid van de Heer door gaat breken. Wat een effect mag dat hebben. En wat een rijkwijd het dan mag hebben. Dan verspreidt Gods liefde zich aan alle kanten, dan zal het aan duizenden zijn. En vanmorgen mocht ik zoiets zien bij een jongen van 16 die een geweldig getuigenis gaf in de gemeente over de goedheid van God. Dat hij denkt, ja, wat een effect heeft dat. Al zijn vrienden, ze waren er allemaal bij. Dan denk ik, geweldig, wat mooi. Maar hij zei het ook, maar dat ben ik niet, het is God. Het is God in mij die mijn eenzaamheid tegemoet is gekomen. En dat is wat hier gebeurt. Dat is als God zijn heerlijkheid gaat tonen. En weet je, wat zo mooi is, als we nu de brug maken naar het Nieuwe Testament. En Johannes 1 vers 14 zegt zo mooi, hè? Wij hebben de heerlijkheid gezien van de enige geboren zoon van God. Vol liefde, maar ook vol genade en waarheid. Dat is de heerlijkheid. Want als we dit lezen, ik ben erbij, ik ben erbij. Barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw, dan zien we Christus. Dan zien we hem verschijnen en dan zien we hem handelen. En dan zien we hem afstappen op de mensen die verbroken zijn. Dan zegt hij, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar ik ben gekomen om te trekken en zalig te maken. Ik wil je uit dat rijk van duisternis hebben en overzetten naar mijn rijk. Dat is wat ik kom doen. Dit is het evangelie en hier laat God al aan zijn volk zien wie hij is. Maar dit volk heeft als taak om uiteindelijk een licht te zijn voor de natiën. Want dat is tegen Abraham gezegd, jouw nageslacht zal tot zegen zijn voor de volken. En dat nageslacht is gekomen in Christus. En daar wordt zo duidelijk aan het kruis van Golgotha, waar hij met alle recht had kunnen zeggen, ik ga niet meer verder met deze mensheid. Jullie dienen verloren te zijn, eeuwig te branden in de hel. En dan zou God gelijk hebben. Er zou niks aan zijn goedheid afgedaan zijn wanneer hij ons in heel en masse daar naartoe zou sturen. Dan staat hij in zijn recht. Maar Gods liefde. En zijn liefde is zo groot dat hij zond zijn enige geboren zoon. Want hij wil zijn heerlijkheid laten zien. En zijn heerlijkheid is datgene wat de mensheid overstijgt. Waarom we hem niet in het gezicht kunnen zien, maar zien in zijn handelen. En dat handelen werd niet alleen maar zichtbaar hier bij Mozes en het volk, maar werd veel groter zichtbaar in het handelen van zijn zoon. Rijk aan barmhartigheid. En wie op Christus zien, zien de heerlijkheid van God. Als Mozes bidt, toon mij uw heerlijkheid, dan krijgt hij dit te zien. Als wij bidden, toon mij uw heerlijkheid, dan krijgen we Jezus te zien. En als we straks rond ons zijn troon mogen staan, en we zingen, toon uw heerlijkheid, dan zien we het lam op de troon. De heerlijkheid van God. Vol glorie, vol heerlijkheid. En alles wat daar is, buigt zich om hem heen en zegt, heilig, heilig is de Heere. Waardig is het lam, want hij heeft gekocht uit de volkeren. Talen, naties en stammen, zielen zijn gekocht. En hier begint het niet, maar hier laat God het al zien. Ja, ook in het Oude Testament. Hij is genadig. We gaan richting een afsluiting. Maar we zijn nog niet klaar. Want wat doet Mozes in vers 8? Toen haastte Mozes zich. Knielde ter aarde, boog zich neer. Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. En hij beleidt, ja, inderdaad, Heere, we zijn toch een halsstarrig volk. Maar vergeef het, Heere. Vergeef toch onze ongerechtigheid. Vergeef onze zonde. En neem ons aan in uw erfelijk bezit. Wat Mozes bidt, mogen wij bidden. En wie met zulk een belijdenis, wie met zulk een knieën buigen, zegt, Heere, ja, ik ben misschien de grootste der zondaren. En misschien zit je hier vanavond en denkt, dit geldt voor mij, ik ben dit. Heere, waarom zouden we met u mij meegaan? Kijk naar mijn leven, ja, ik ben zo halsstarrig. Maar wie belijdt, vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde. En wie het verlangen heeft als erfelijk bezit aangenomen om kinderen Gods genoemd te worden, die krijgt iets te zien. Want daarna komt vers 10. Als Mozes gezegd heeft, ja, Heere, wij, ik beleid, we zijn een halsstarrig volk. Dan zegt God iets zoiets moois. Hij zegt niet zo, nou, die heb ik binnen. Mooi, ik heb je op je plek gezet. Maar het blijkt de basis te zijn om verder te gaan. Wie je belijdt, wie knielt, wie zegt, Heer, ik heb gezondigd tegenover uw heilig aangezicht. Die hoeft niet geknield blijven zitten, maar die wordt bij de hand gevat. En die mag samen wandelen met Christus. Want dan spreekt de Heer in vers 10. Ik sluit een verbond. Moet je voorstellen, nadat hij gezegd heeft. U, volg, u gaat maar weg. Ik sluit een verbond ten overstaan van heel uw volk. Ik zal wonderen doen. En dan worden over die wonderen gezegd zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand zal gebracht zijn. Ja, heel het volk in het midden waarvan u verkeert zal de daden van de Heere zien. Nou, Mozes zal het misschien niet begrepen hebben. Maar wij mogen zien wat hij te midden van zijn volk gedaan heeft. Want dan komen we inderdaad tot Heere, Heere. Ik ben erbij. Dat is het wonder van Christus. Dat is de Joodse Messias. De vervulling van Adam, Eva, Noach, Abraham, David. Ja, de vervulling onder het Joodse volk. Het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. En weet je wat zo mooi is wat wij mogen doen? Het staat er maar heel kort. Eén zinnetje. Houdt u aan wat ik uw heden gebied. Zo mooi. Houdt u aan wat ik uw heden gebied. Kerk, houdt u aan het woord. Ik zal de wonderen doen. Ik zal spreken. Ik zal leiden. Ik zal wonderlijke dingen doen. En jullie, het is niet kingdom now, bouw je eigen kerk maar, dat is onzin. Nee, de Heere zal bouwen. Ik zal het doen. Ik zal wonderen. Aan ons wordt gevraagd, hou je vast aan wat de Heere geboden heeft. Ofwel in het grote zendingsbevel. Lerende te onderhouden al wat ik u geboden heb. En dat is wat hier gebeurt. Als Mozes zijn knieën buigt, dan zegt God, dan kan ik met je verder. Want dan weet je ten diepste wie ik ben en je weet wie jij bent. En als wij onze knieën buigen voor de Heere Jezus, dan voelt het misschien alsof wij op onze nummer gezet worden. Maar dat doet God niet. Hij zet je op je plek. Dan zijn wij klein en hij groot. En hoe kleiner wij worden, hoe meer hij kan doen. Hoe minder wij onze eigen gouden kalveren opbouwen, hoe meer hij kan laten zien van zijn heerlijkheid. Hij zegt alleen maar, doe nou maar wat ik zeg. En als je zegen wil ervaren, want we hebben het zo makkelijk over, hè? God zegen je. Maar God zegen wordt alleen maar zichtbaar als je gaat doen wat hij zegt. Anders zegent de Heer niet. Ik kan een huwelijk inzegenen en prachtig de handen opleggen bij de foto's in een huwelijksinzegening. Maar als het echtpaar daarna niet gaat leven naar het woord van de Heer, hebben ze geen gezegend huwelijk. Maar wat betekent een zegening van een huwelijk? Wat betekent het inzegenen van kinderen? Wat betekent het inzegenen van oudsten? Dat God zegt, doe wat ik je gezegd heb. En als je dat gaat doen, mag je één ding zeker weten. Ik ben erbij. Dat is zegenen. Dat is je kinderen zegen. Dat is elkaar zegen. Dat is het eind van de kerkdienst te zegen. Niet een soort groomlaagje over je leven heen. Het is niet dat je meer of minder ziek wordt in je leven. Het is, wandel in mijn spoor en ik ga gewoon met je mee. Want mijn naam is Heere, Heere. Amen. Laten wij met elkaar zingen. Als antwoord lied 121. 121, vers 1, 3 en 4. Ga mij niet voorbij, o heiland. Een prachtig lied, waar u de tekst nu al zult begrijpen. Ga mij niet voorbij, o heiland. Wel gij anderen zegent, heiland. Zegen ook mij. 1, 3 en 4 van lied 121. Laten we de Heere danken en ook deze dienst afsluiten in gebed. Dank u wel, Hemelse Vader. U, de God die erbij bent, die niet loslaat wat uw hand begonnen is. Heere, dat u ook aan deze wereld niet voorbij bent gegaan. Een wereld verloren in schuld. Een wereld die de afgoden opgestapeld heeft. Heer, tot een toren van Babel. Heere, wat zal het u doen als u kijkt naar onze wereld? Wat zal het u doen als u ziet dat de wereld bloedt uit duizenden wonden? Wat zal het u doen als zoveel niets meer van u willen weten? Vader, dank u wel dat uw woord hoop biedt. Dat uw woord gesproken mag worden, Heer, tot op de laatste dag. Vader, wilt u ons gebruiken in uw dienst? Heer, als heenwijzers op Christus. Als mensen in wie de heerlijkheid van Christus zichtbaar is. Vader, vergeef ons als we uw lichtdragers niet zijn. Doordat we vastgekleefd zitten aan de geneugden van deze wereld. Als we vastzitten in angst. Heer, als ons laten leiden door wat we zien in plaats van wat we geloven. Vergeef ons, Heere. Vergeef ons, Heere, en richt ons op. Doe ons uw heerlijkheid zien. En dank u wel dat we dan de Heere Jezus voor ogen krijgen. Dat we mogen zien op het volbrachte werk op Golgotha. En ook daaruit mogen horen, net als Mozes. Heere, Heere, ik ben erbij. Ik ben erbij. Wat een troost voor een ieder van ons die zich eenzaam voelt. Wat een troost voor een ieder van ons die denkt dat de wereld echt niet meer te redden is. Wat een troost voor die zielen die denken, ach, ik ben nooit goed genoeg voor de Heere Jezus. Heere, u trekt ons met koorden van liefde, ook vanavond weer. En ik bid u, Heere, wilt u de naprediker zijn? Wilt u tot ons aller hart spreken en deze woorden van wie u bent herhalen? Rijk aan barmhartigheid, geduldig, goedertieren. Vader, we hebben het zo hard nodig in een harde, kille wereld. Heren, en we weten dat het de tekenen zijn die voorafgaande aan uw komst. Maar Heren, mag uw kerk levend aangetroffen worden. Heren, levend en vol van uw heerlijkheid. Volhardend tot het einde. Volhardend in het zien op Christus. Heer, leid ons zo dag aan dag. Zegen ons op de plekken waar we gesteld zijn. En wees ons tot zegen, Heren, voor al die mensen die op ons pad komen. U bent onze vreugde. U bent onze kracht. U bent onze heerlijkheid. En dank u wel dat we iedere dag door woord en gebed mogen zien op Christus. Vervul zo onze harten met die heerlijkheid, omdat we uw heerlijkheid zullen verspreiden in deze wereld, tot de dag komt dat u terugkomt. Halleluja. Amen. Broeders en zusters, u bent zometeen welkom voor het naspreken met elkaar, een kopje koffie en ontmoeting. Wilt u denken aan de collecte bij de uitgang? Ik wens u een hele gezegende zondag. We gaan staan voor de zegen. En het laatste lied is lied 880. En ik stel voor dat we de eerste twee versen voor de zegen zingen. En de laatste twee versen, anderhalf vers, is dat na de zegen. Lied 880. Wat de toekomst brengen mogen. En dan staat er zo mooi achter. Mij geleidt des Heren hand. Dat is niet een vraag, maar een zekerheid. Laten we de eerste twee coupletten zingen voor de zegen, de laatste twee na. Zo gestaan. ontvang de zegen van de Heer. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus, de opgestaande Heer, en de troost, kracht, richting en leiding van Gods Heilige Geest zij en blijven met ons allemaal, tot die dag aanbreekt dat Jezus terugkomt en ons zal thuisbrengen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En tot die tijd roepen we uit met alle heiligen: Maranatha, kom Jezus, kom. Amen.